zwang, maar gij zijt sterk. Jezus, doe in mij uw werk. Heb uw blijdschap slechts in mij. Als mag gaan trouwen hier aan u zijn.
Ik wil beginnen met een stukje te lezen uit de psalmen. En dat is psalm 32. En het is uit de psalmen van David. Hij is een van de grootste bijdragers geweest natuurlijk aan dat gedeelte aan de psalmen. En ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. Een onderwijzing van David staat voor mij boven. Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden en laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen en bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn ogen is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men een toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De godloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt hem, zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heer en verheugt u, rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Nou, deze laatste zin, zing vrolijk. Er zijn in de afgelopen eeuwen, in de afgelopen duizenden jaren, al heel wat liederen gemaakt. En deze week hoorde ik een lied, en ik weet niet of jullie het kennen. En dat was, dit is ooit geschreven door Chris Christofferson. En dat is een lied, in 1974 stond het zelfs in de Nederlandse top 40. En dat is natuurlijk al even geleden. Het opmerkelijke was dat in de top 40 staan eigenlijk nooit liedjes die over geloof staan, gaan. En dit lied, wat ook door heel veel andere bekende artiesten gezongen is en zo, is een lied wat gaat over de Heer Jezus. En ik lees het voor en daarna vertaal ik het even een beetje. En de eerste vers gaat van: Why me, Lord, what have I ever done to this even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, worth loving you or the kindness you've shown. Dus waarom ik, Heer, wat heb ik ooit gedaan om te verdienen wat ik nu heb, alle goede dingen die ik nu heb. En vertel mij, Heer, wat heb ik ooit gedaan dat ik waardevol genoeg was om uw liefde en uw goedheid te ontvangen. En dan is het vers Lord help me Jesus, I wasted it so. Ik heb het zo verpest. En dan eindigt het lied, na een aantal van dit soort zinnen. But now that I know that I've needed you so, help me Jesus, my soul is in your hand. Jesus, my soul is in your hand. Maar nu ik onderken dat ik u zo nodig heb, help mij Heer Jezus, mijn ziel is in uw hand. Jezus, mijn ziel is in uw hand. Nou, het begint dus heel mooi, hè, zo'n lied. Het begint met: Heer, wat heb ik gedaan om ook maar één van de goede dingen die ik ontvangen heb te verdienen? Nou, het ging dan toevallig net over succes en dingen verdienen en zelf bereiken. En in dit lied vraagt hij zich af, en eigenlijk in Psalm 32 kom je dat ook weer tegen, van wat heb ik dan gedaan om te verdienen wat ik nu allemaal heb? En dat kan je in positieve zin zien, en in dit lied is het in positieve zin. Je kan het ook in negatieve zin zien. Heel veel mensen overkomt van alles wat negatief is. Er overkomt veel dagen in het leven die negatief zijn. En dan vragen ze zich af, waar heb ik dit aan verdiend? Dat is een hele andere insteek. Dat is dezelfde vraag, maar een andere intonatie. Maar het einde van het lied geeft hij het antwoord. Nu ik weet dat ik u nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand. Nou, de vraag, wat heb ik gedaan om dit te verdienen, wordt door bijna geen mens meer gesteld. Ondanks dat het toen wereldwijd een hit was en heel veel mensen het meezongen, wisten ze helemaal niet wat ze zongen. Het is ook een hele mooie melodie natuurlijk, dat scheelt natuurlijk een hoop. Maar ja, is het omdat we dat antwoord zo goed weten, vragen we het daarom niet meer? Nou, jammer genoeg niet. We weten het antwoord helemaal niet. De meeste mensen vinden namelijk helemaal niet van zichzelf dat ze iets niet verdiend zouden hebben. Integendeel, wat zo net dan ook toevallig al ter sprake kwam. Mensen denken van, nou, dat kan je zelf gewoon bereiken. Je zorgt gewoon dat je een goede opleiding volgt. Je zorgt dat je een goede baan hebt. En je zorgt dat je succes hebt in het leven. Maar soms dan lukt dat helemaal niet. En veel mensen vinden ook dat ze een heel goed leven leiden. En dat God best wel blij met hen zou mogen zijn. Dat God eigenlijk hun nodig heeft in plaats van zij hem. Nou, Christofferson leert in dit liedje, en ook in de psalm leren we dat, dat de mensen een belangrijke Bijbelse les onder ogen moeten zien. Een les die zelfs wereldwijd monsterhit werd, maar door nauwelijks ook maar iemand begrepen is kennelijk. Want anders hadden we het wel massaal gedaan, wat hij hier zong. Hadden we massaal, nou ja, wereldwijd dat liedje nagevolgd hadden, dan waren er heel wat christenen geweest op deze wereld nu. Nou, ik heb deze week met iemand een kort gesprekje, een jonge broeder, en over een Bijbels onderwerp. En hij zit met bepaalde onderwerpen die hij graag onder de aandacht wil brengen bij mensen. En ik zei van, nou, probeer je aandacht te verleggen naar andere dingen. Hij zei, ik krijg het er maar niet door bij mensen, ze begrijpen het maar niet. En ik zei toen van, ik ben al blij tegenwoordig als je het evangelie van redding en verlossing nog kan brengen. Alles wat erbij komt is winst. En ja, je kan je focussen op allerlei belangrijke theologische dingen en zo. Maar het evangelie van de Heer Jezus, dat is het belangrijkste. En als christenen maken we ons gruwelijk druk om allerlei dingen. Hè. We slaan elkaar bij wijze van spreken de hersens in over van alles en nog wat. We hadden het deze week toevallig over die kerkmuur. Dat daar in de kerk een hele discussie ontstond over de kleur van een kerkmuur. En dat mensen daar boos op elkaar werden. En ik denk van ja, we hebben het over een kerkmuur, de kleur van de tafelkleedjes. Vroeger meegemaakt in het dorp waar ik woonde, dat er, ik weet niet, een ervaring heb ik gehoord, vreselijk uit de hand liep vanwege het feit dat de dakgoten geschilderd moesten worden en dat er vreselijke ruzie over was. En denk ik van, mensen, waar hebben we het over? Over een gebouw, over een muur, over een dakgoot. Zijn er niet dingen die veel belangrijker zijn? Nou ja, dan kun je nog een stukje naar theologie gaan. Je kunt elkaar daar de hersens over inslaan, maar de kern is de Heer Jezus en het geloof in hem. En als dat al niet het eerste is, dan ga je inderdaad ruzie maken over dakgoten en de kleur van de muur en andere dingen. We maken ons vreselijk druk om alle dingen. Maar het evangelie brengen aan mensen, dat doen we nog nauwelijks als christenen. Het christendom, het geloof in deze maatschappij, is dan ook irrelevant geworden. Het is niet meer belangrijk. En dat heeft natuurlijk allemaal zijn redenen. Ja, eerst had je de verlichting en mensen gingen zeggen van geen God en geen meester en allerlei andere kreten kwamen met de Franse Revolutie. Een beetje oppassen, want jullie hebben verstand van geschiedenis, dus een beetje opletten wat ik zeg. men ging dingen anders zien, anders uitleggen en God was niet meer nodig. De mens had het zelf allemaal voor elkaar. Nou, we kunnen zien dat daardoor de mensen ook steeds meer van het christendom afgingen. Want de Bijbel had niet meer de antwoorden volgens de mensen. Want de antwoorden hadden ze zelf al bedacht en die waren een stuk beter ook nog. Hè, kijk, de schepping, nou, de schepping is dat, want daarin is er de evolutie. En de evolutie is wetenschap, zeg maar dan. En dus is de Bijbel achterhaald. En zo zijn er heel veel andere dingen die men aan de kant legt. En zegt van ja, maar dat kan niet waar zijn wat in de Bijbel staat. Nou, ik heb het al eerder aangehaald. Toevallig, nou, is dat toeval. Kom je dan tegen in het nieuws dat er nu een 100 tabletten zijn gevonden. Ik zou bijna zeggen tablets, maar dat is een ander spul. Het glijtabletten. Die zijn gevonden en daar staat bijvoorbeeld in beschreven de hele ballingschap, allerlei dingen uit de ballingschap, hè, van de Joden. En dan zie je, en er zijn zoveel bewijzen, ik heb zo'n heel boek thuis met iets van 4000 archeologische vondsten, die allerlei dingen die in de Bijbel beschreven staan, allemaal aantonen. 4000 vondsten. En er zijn er nadat het boek gepubliceerd is in de jaren 70 nog een heleboel bijgekomen. En die tabletten bijvoorbeeld ook. Nou, dat is er allemaal bijgekomen. Deze week kreeg ik op mijn verjaardag een boekje. En het is geschreven door twee filosofen. Ik moet hem nog lezen en ik ben heel benieuwd wat erin staat. Die bewijzen vanuit de filosofie het bestaan van God. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dat doen. Ze hebben, wat ik begreep uit de recensie in dat boekje, geen enkele bijbeltekst hoeven aan te halen. Puur op basis van filosofie, natuurkundige waarnemingen en andere dingen bewijzen ze God bestaat. Zo heet het boekje ook. Nou, ik ben heel benieuwd wat erin staat, dus ik ga hem deze week lezen. Dus ik vertel jullie nog wat over. Dat niet alleen de Bijbel, overigens gewoon een geschiedkundig, voor zover wij kunnen nagaan, correct boek. En ook literair gezien heel veel over te zeggen. Dat bij wijze van spreken de Bijbel bij wijze van spreken 1000 keer betrouwbaarder is dan de verslagen over César zijn leven. Want César heeft die zelf geschreven, zegt men. Maar de eerste kopieën daarvan zijn uit het jaar 1000. Dus wie dat ooit bij elkaar geschreven heeft, weten we niet eens. Maar we nemen het maar aan. En de oudste Bijbelfragmenten zijn inmiddels gedateerd voor het jaar 70. Er zijn een paar maanden terug ook weer fragmenten gevonden. Goed, het christendom dus is desondanks irrelevant geworden. Nou, we kunnen van alles aanvoeren waarom het christendom irrelevant is, maar wat belangrijk is, wat zijn de gevolgen daarvan? We lazen het psalm 32 en in het oude psalmboekje uit de gereformeerde kerken, in de berijmde psalmen, staat psalm 32 dan op een manier berijmd, zeg maar, zodat je hem kan zingen. En daarin staat in het vijfde couplet, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Nou, dat is het eerste wat we zien in de maatschappij, letterlijk en figuurlijk. Heel veel verdriet en ellende. Er wordt succes gepredikt, maar aan de andere kant zie je een enorme onderlaag ontstaan in de maatschappij. Mensen hebben allerlei problemen. De voedsel hebben nog nooit zo druk gehad als de laatste jaren. Ik denk zelfs, in mijn jeugd bestond de voedselbank niet eens. Nou, dat hebben we het over nog niet zo lang geleden. Dan hebben we het over ongeveer een 25 jaar terug misschien, maar toen bestonden er geen voedselbanken. Toen was, als men in een uitkeringssituatie kwam, een uitkering voldoende, al was het krap, om een gezin te laten overleven. Nu moeten mensen naar een voedselbank om van gratis eten te moeten leven. En dat is maar één voorbeeld. Er is heel veel verdriet en ellende. Mensen hebben allerlei problemen en die nemen dus alleen maar toe, ook op psychologisch gebied. Hoeveel mensen nemen wel niet medicijnen omdat ze het leven niet meer aankunnen. En ik vind dat niet zo gek. Het is ook een voor veel mensen gewoon erg zwaar. Ik had een tijdje terug een gesprekje met iemand. En we hadden het zo over lichamelijke ziektes en zo. En toen zei die persoon ook tegen mij van ja, daar heb ik geen ervaring mee. Ik heb eigenlijk alleen maar gezondheid gekend op dat gebied. En dat vond ik omdat op dat gebied kwam erachteraan. Dus dan praat je even door. En dan blijkt dus dat het iemand is die zegt van ja, eigenlijk zit alles mee, maar in mijn hoofd zit alles tegen, al jaren. En dan denk ik van ja, dat kan gewoon, in je hoofd kan het heel erg tegen zitten. En dat zie je niet aan de buitenkant. Maar toch begrijp ik dat iets van 1/3 van de bevolking medicijnen gebruikt daarvoor. Welvaart, waarvan iedereen dacht dat dat geluk zou brengen, ging ook steeds minder mensen God volgen. Mensen vertrouwen namelijk op geld, op bezit, op hun geliefden, op hun werk. Maar het zijn allemaal dingen die je van de ene op de andere dag kwijt kunt zijn. Je vriend of je vriendin, of je man of je vrouw, kan morgen verliefd worden op een ander. En zeggen van, het is genoeg geweest, ik ben weg. Je baas kan je morgen vertellen dat het bedrijf failliet is. En jij je baan kwijt bent. Nou, de euro, waar iedereen zo op vertrouwde in het begin, is al heel zwak gebleken, maar die kan over een paar weken helemaal weg zijn. Dat je van een kruiwagen vol geld amper nog een brood kan kopen. En dat is misschien lachwekkend, maar het is gebeurd, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, dat mensen daadwerkelijk met een kruiwagen vol geld naar de bakker moesten voor één brood. En in Italië hebben ze jarenlang die lire steeds meer nul achterop gezet, want er moest maar nieuw geld gedrukt worden, want het werd steeds minder waard. In Afrika, ik meen Tanzania geloof ik uit mijn hoofd zo hoor, daar is het geld ontwaard per dag met 2000%. Dus wat je vandaag hebt, is morgen kun je morgen de haat mee aanmaken, want meer is niet waard. Dus geld is iets waar je ook niet op hoeft te vertrouwen. En wat blijft er dan over? Wat ik soms zie, is dat mensen dan opeens wel God daarvoor verantwoorden. Gaat, dan is er dat vingertje van, ja, maar als God dan bestaat, waarom overkomt mij dat allemaal? Mag hij dan wel ter verantwoording komen in je leven? Kunnen we dan opeens wel God vinden, als we iemand zoeken om de schuld te geven? Of is God er alleen maar om te zorgen dat ons leventje hier op aarde op rolletjes loopt? Om ervoor te zorgen dat we het materieel in de liefde en maatschappelijk allemaal goed hebben, dat we succes hebben. Is dat zijn taak? Nou, de Bijbel laat zien dat de zaken heel anders liggen. Wij hebben God, wij hebben de Heer Jezus nodig. Maar waarom en waarvoor? In Romeinen 1 lezen we in vers 16 en 17 het volgende, en ik citeer het. En dan schrijft Paulus, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dan las ik automatisch al een woordje weg. Want er staat in, ik lees het nog een keer voor, maar dat is een kracht van God, staat er namelijk in de tekst. Wat is die boodschap, dat evangelie van Christus? De vertaling is namelijk zwak. Er staat een kracht van God, maar het Bijbelse Grieks kent het woord een niet. Het kent alleen maar de en het. Verder geen een. Er staat pluk zonder een ervoor. Die hebben de vertalers ertussen gezet om het begrijpelijk te maken, maar daarmee zwak je eigenlijk het af. En er staat in het Grieks dynamis theos, kracht God. En in 1 Korinthe 1 vers 24 staat namelijk exact hetzelfde en daar is het als volgt vertaald. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken bij Christus de kracht van God. En daarom is het woordje de gebruikt. Dus het maakt niet uit, het is allebei door vertalers ertussen gezet. Het is gewoon kracht God. Het evangelie, de goede boodschap van Jezus, is dus kracht van God. Nou, wat is die kracht en wat doet die kracht? Het woord kracht betekent in de natuurkunde dat het iets kan laten gebeuren. Heb je dan een zwaartekracht, dan trekt dat iets aan wat je loslaat. Dan valt het op de grond. Dat is kracht. Dat is die aantrekkingskracht vanuit de aarde, magnetische veld. Het woord kracht betekent dus dat er iets uitgeoefend wordt, een druk of een aantrekking of iets anders. Dat er energie vrijkomt en iets in beweging komt. Het woordenboek zegt dat het een eigenschap is dat iemand fysiek of mentaal sterk is en daardoor dingen kan doen. Dus dan trekken ze het op de mens. Ja, komt allebei op hetzelfde neer. Kracht zorgt ervoor dat er iets gebeurt. En dat is wat het evangelie, de boodschap die Jezus bracht, ook doet. En ook deed. Er gebeurde iets met de mensen die het hoorden. Ze werden... Nou, wat is die verandering dan? Worden het opeens betere mensen? Gaan ze opeens een heilig leven leiden? Worden ze materieel gezegend? Zijn ze een maatschappelijk succes? Nou, als je die vragen legt naast wat er gebeurt in het Nieuwe Testament, moet je alles ontkennend beantwoorden. Werden het betere mensen? Nee. Ze waren vergeven mensen. Maar het was niet opeens dat ze opeens bij toverslag een beter mens werden. Ze probeerden wel Christus na te volgen. En dat is iets anders. Word je opeens automatisch heilig? Nee, ook niet. Dan moet je wel wat voor doen. Word je materieel gezegend? Integendeel. Zijn ze een maatschappelijk succes? Nee. Paulus zei aan het eind van zijn leven, iedereen heeft zich tegen mij gekeerd. Hij had beter wat dat betreft gewoon een theoloog kunnen blijven. Dan had hij een succesvol leven gehad. Die verandering die je kan meemaken is in de eerste plaats iets wat je een verandering geeft in de toekomst. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat lazen we net. Zaligheid is een toestand waarin men gerechtvaardigd is tegenover God, zegt het woordenboek. En wie gelooft in Jezus is in de ogen van God gerechtvaardigd. Een goed mens. Pas dan ben je een goed mens. En pas dan zal God je ook kennen. En sterker nog, hij wordt dan dadelijk blij van jou. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Ik heb het helaas niet bijgezocht waar het staat. Maar... Het heeft nog een tweede uitwerking. Je leven verandert daadwerkelijk. Waarom? Omdat je dan gaat leven, wil gaan leven, naar wat God zegt dat goed voor je is. En dan hoef je niet te denken van, oh, dan moet ik allerlei wetten en regeltjes volgen, dan moet ik elke zondag naar de kerk en dan moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, zo is dat helemaal niet. Vanuit jezelf ga je ervaren, ik wil graag doen wat Christus van mij vraagt. En dat is een leven waarbij je, nou ja, het eerste gebod is gewoon de mensen om je heen lief hebben. Als we doen wat we zelf goed vinden voor onszelf en de wereld om ons heen, komt er weinig van onze wereld en onszelf terecht. Deze week was het geloof ik, of de week ervoor, was ik nog een stukje over Poetin. Nou, het is een van de meest machtige mannen ter wereld tegenwoordig. Maar ook ook de allerrijkste die er is. Nou, die heeft alleen maar aan zichzelf gedacht. Die heeft alleen maar gedaan wat goed was voor hemzelf. En dat, ja, dat wentelt hij af op het land. Want hij heeft met $150 miljard achterover gedrukt inmiddels uit de economie daar. Dat heeft hij allemaal persoonlijk bij elkaar geschraapt over de rug van iedereen. Die man is alleen maar bezig met zichzelf. En toch denkt hij dat hij goed bezig is, ook voor de staat. Hij denkt ook dat hij voor Rusland een goede regent is. En heel veel Russen in de straat denken dat ook nog steeds. Ondanks dat het gewoon eigenlijk gewoon een crimineel is. Verrijkt hem, dan ben je crimineel. Hij denkt dat hij goed is voor zichzelf en voor de wereld om zich heen. Maar uiteindelijk zie je dat zo'n land in ellende wordt gestort en misschien wel oorlogen en allerlei andere dingen. Nou, ik hoef dat verder allemaal niet te bewijzen. Zet de televisie maar aan en kijk naar het journaal. Is de mens goed voor de mensheid? Is de mens goed voor zichzelf of voor een ander? Oorlog, honger, dood en verderf. Dat krijg je als je de wereld door mensen laat regeren. En dan zeggen mensen wel, ja, dat komt door religie. Nou, dat is onzin. Dat zijn mensen die het doen, die de religie misbruiken. In de religie hebben ze een middel gevonden. Maar als het niet in de religie is, dan vind je wel een andere reden. Olie of rechtvaardigheid of weet ik veel hoe je het allemaal noemt. Toevallig zag ik vandaag nog dat iemand zei van, als je je argumenten middels oorlog of geweld kracht moet bijzetten, heb je bij voorbaat verloren. Dan heb je nooit gelijk. Nou, er waren mensen die, was op Facebook, en er waren mensen die reageerden erop van, ja, maar en dat ging over Amerika, ja, maar de burgeroorlog was terecht en die oorlog was terecht. Dan zei hij van, de burgeroorlog terecht, we verzetten ons tegen een rechtmatig koninkrijk, de koningin van Engeland toen. En dat was gewoon een rechtmatige regering. En het heeft miljoenen doden gekost. Is zo'n ideaal het waard om voor te sterven? Blijkbaar vinden dus van wel. Dat ze anderen de dood in mogen jagen. Voor hun eigen, ja, vrijheid was het niet eens, want ze waren vrij. Kennelijk vindt men dat een mensenleven niet telt. Kennelijk vindt men dat geld veel belangrijker is. Of bezit, of macht, of andere dingen. De mens van zichzelf uit is nooit goed. Nou, in de Bijbel hebben wij Gods woord geopenbaard gekregen. En wat we daar lezen, wijst ons de weg die verder en hoger voert. Een weg naar hem, maar ook een weg naar een leven dat diepgang heeft, dat waarde heeft. Waarde voor God, maar ook voor de mensen om ons heen en uiteraard voor jezelf. Die kracht van God houdt je dan overeind. Dat betekent niet dat opeens alles goed gaat. Je baan kan nog steeds verdwijnen. Ik heb dat zelf ook ervaren, dat ik over een tijdje ook gewoon mijn baan kwijt ben. Je partner kan je nog steeds verlaten. Je kan nog steeds compleet blut zijn. Dat doet niet ter zake. Want je kan je dan vasthouden aan die kracht van God die je er doorheen kan slepen. Daar zien we dan de aardse zegen door het geestelijke heen. Nou, zoals het lied zei, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand. Dat is wat je dan kunt zeggen. Binnen mag zingen of naspreken of misschien wel alleen maar van binnenuit kunt vluchten. Is jouw ziel in Jezus' hand? Zo niet, dan nodig, leg hem daarin. Amen.